Beste kijkers van de Nieuwe Wereld, voordat jullie dit gesprek induiken, wil ik jullie graag wijzen op onze decemberactie. Wij kunnen onze programma's alleen maken dankzij kijkers zoals jullie. Vorig jaar hadden we bijna 5000 donateurs en daar willen we dit jaar natuurlijk graag overheen. Help ons dus en steun ons door te klikken op de link rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.
Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Rogier van Bemmel en vandaag is bij mij te gast Caroline Fransen. Caroline, welkom.
Dankjewel.
We gaan het vandaag hebben over familieopstellingen en over, in het bijzonder over beeldkracht. De methode die jij ontwikkeld hebt om aan de hand van poppetjes te kijken naar familieopstellingen en naar innerlijke opstellingen van de persoonlijkheid, waar persoonlijkheidsaandelen bij elkaar worden gezet. Er staan al wat poppetjes klaar, dus daar gaan we lekker mee aan de slag zometeen. En dat wordt niet alleen een gesprek voor coaches en therapeuten, maar we gaan denk ik ook heel veel dingen zeggen die veel van de luisteraars en kijkers zullen herkennen. Patronen die je bij bijna iedereen terugziet. En die gaan we ook een beetje uitspelen, denk ik, aan de hand van die poppetjes. Voordat we daar induiken, zeg ik nog heel even voor de kijkers die jou misschien herkennen dat jij hier laatst ook al was. Heb jij een interessant gesprek gehad met Marlies en Jelle. Dat was jouw activistische zijde.
Ja.
Geëngageerd corvée, zullen we maar zeggen. En vandaag gaan we het over jouw expertise hebben en jouw passie.
Ja.
Gaan we denk ik een hoop van jou leren. Ik heb je boek gelezen, dat vond ik erg helder en to the point. Dus ik heb er heel veel zin in. Maar voordat we naar jouw boekje gaan, misschien er zullen ongetwijfeld kijkers zijn die nog nooit van familieopstellingen gehoord hebben. En volgens mij was dat ook een beetje jouw ingang in deze wereld van het systeemdenken. Van de systeemtherapie en dergelijke.
Dat ik er nog nooit van gehoord had, bedoel je?
Nee, maar dat ook voor jou de ingang was, die familieopstellingen.
Ik ben al heel lang bezig met persoonlijke ontwikkeling. En ik werkte ook al heel lang als begeleider. En toen kwam ik die familieopstellingen tegen. En dat op de een of andere manier maakt het de energie, hoofd, dus je denken en je voelen, brengt het allemaal bij elkaar in een kloppende balans, zeg maar. Want daarvoor was ik bezig met mijn hoofd dingen te beïnvloeden, met meditatie, met hoe heet het ook weer, affirmaties, weet je wel. Ik ben heel gelukkig en blij en vrolijk. Op het moment dat je dat eigenlijk niet bent, probeer je brein te beïnvloeden. En ik heb veel gedaan op het gebied van lichaamswerk en emotioneel lichaamswerk, tantra. Dus echt ook heel subtiel je lichaam voelen. Mm-hmm. Maar ergens miste er nog een schakel. En die schakel is bij mij met de opstellingen gekomen. En wat het is.
Misschien heel concreet.
Er zijn dus twee verschillende soorten opstellingen. Je hebt de opstelling die ik begeleid met poppetjes. Mm-hmm. En ik begeleid ook opstellingen met mensen. En als je opstellingen doet met mensen, komen mensen op de positie te staan, de sleutelposities in het leven van iemand anders. Dus er komt iemand op te staan op de plek van je vader, van je moeder, van je broers, zussen.
En die iemand, dat is gewoon, je hebt iemand die komt voor om zo'n opstelling te laten maken.
Vaak. Ja.
En je hebt opstellers, mensen die komen om te ondersteunen. Of misschien.
Ja, representanten noem je dat eigenlijk. Dus degene die de opstelling begeleidt, is meestal, die noem je eigenlijk de opsteller.
Okay. Ja.
En de anderen zijn representanten, dus die representeren een persoon uit jouw familie. Okay. En eerlijk gezegd begrijp ik nog steeds niet hoe het kan.
Maar schets misschien heel even, ik denk dat er mensen zijn die dit ook nog denken, wat is. Dus je hebt een persoon die in zijn opstelling wordt gemaakt.
Ja.
En er zijn dus representanten en die nemen dan bijvoorbeeld de rol in van de vader en de moeder en de oma. Ja, misschien nog broers en zussen.
Ja.
En dan
kan zich wat ontvouwen. Misschien moet ik hier dan even mee spelen. Dus hier, je hebt een kind. En een vader.
Mm-hmm.
En een moeder. En hier zie je dat er iets scheef gaat. Want die moeder, dat kind staat op de plek van de moeder.
Mm-hmm. Ja, dat staat tussen de ouders.
En dan laat ik in het echt mensen ook op een stoel gaan staan. zodat ze voelen dat ze zich groter maken dan ze zijn. Mm-hmm. En dan zie je dus dit. Misschien moet ik het omdraaien dat je het goed beter kan zien?
Nee, ik kan het goed zien.
En dan zie je dus dit, dat die moeder staat niet op de plek. En het kind wordt dan geroepen om die positie in te nemen. Mm-hmm. Nou, het kan gewoon alleen maar emotioneel belastend zijn. Maar dit kan ook leiden tot incest bijvoorbeeld. Dat als het kind wordt op de plek van de moeder wordt gevraagd. Mm-hmm. Ook seksueel op de plek van de moeder wordt gevraagd. En dan ga je daarmee werken als opsteller. Want je wil die persoon van die plek af hebben. Je wil die weer op de eigen plek van kind krijgen. En dan ga je daar allerlei zinnen door laten zeggen. En uiteindelijk moet zij zelf van die stoel afkomen. Mm-hmm. Door een eigen beweging.
En mensen die binnenkomen om zo'n opstelling te laten doen, die weten vaak nog niet precies wat er nou speelt.
Nee, als het goed is weet je het echt niet. Mm-hmm. Ik ga nog steeds naar opstellers toe om dingen te laten doen. En dan zeg ik, dit is mijn probleem. En dan leg ik me in hun handen. Want als ik het zelf al wist, hoefde ik niet naar een opsteller.
Ja, precies.
En dit is iets wat mensen, aan de ene kant weten ze het wel, maar ze weten niet hoe ze van die plek af kunnen komen. Mm-hmm. Dus dan ga je ze helpen. Nou, je kan dit dus doen met een representante voor de vader, voor de moeder, voor het kind. Of degene gaat zelf op de eigen plek staan. Mm-hmm. En dan door dat ritueel gaat zij er dus afstappen. Komt ze hier. Stoeltje weg, moeder op de plek, kan ze ineens voelen. Je voelt ook gelijk wat er gebeurt. Tenminste, ja, ik wel, als je ernaar kijkt van, hé, ze wordt klein, ze wordt weer kind. En als kind kan je dingen nodig hebben van je ouders. Als je op die stoel naast je vader zat, kan je niks nodig hebben. Betekent, als je niks nodig kan hebben, kan je ook in je dagelijks leven niks nodig hebben. Dus kan je ook niet aan je partner vragen wat je nodig hebt. Of aan je baas vragen wat je nodig hebt, want je bent afgesloten. En dat is eigenlijk in mijn ogen de dynamiek van de mens in het algemeen. Als je ouders niet kunnen geven wat je nodig hebt, dan sluit je daarvoor af. Mm-hmm. En dan of je komt op de verkeerde plek terecht. Of je, ja, en het hangt ook allemaal samen met elkaar. Als je hier op die verkeerde plek komt, heb je geen verbinding meer met wat je nodig hebt. Kan je er niet om vragen. Ga je te veel geven, raak je burn-out. Mm-hmm. En dan moet er, zeg maar, op al die verschillende gebieden moet dan wat gebeuren. Dus zowel hier weer op je eigen plek gaan staan, niet meer dragen voor de verantwoordelijkheid van je ouders, niet meer dragen. Maar ook die hele persoonlijkheid, hoe die zich heeft ontwikkeld, moet misschien een beetje ontrafeld worden en een andere dynamiek inkomen, andere leiding, andere plek voor alle onderdelen van jezelf die zich hebben gevormd hierdoor.
Ja, ja, mooie demonstratie al met een aantal dus voorbeeldjes van dynamieken die mensen dan tegen kunnen komen. Misschien, want ik kan me voorstellen als je dit voor het eerst ziet dat je echt denkt, wat is dit en hoezo werkt dit? Maar dat ik zie vanuit mijn praktijk, daar heb ik ook gewoon een intake. Dus ik hoor heel veel dingen die mensen gedaan hebben. En het interessante is, juist bij die familieopstellingen hoor ik eigenlijk alleen maar positieve dingen over. Wat grappig is, want meestal hoor je juist negatieve dingen, want ze zijn dus verder aan het zoeken geweest. En ja, dan komen ze bij iets nieuws uit. Ja. Maar die familieopstellingen zeggen ze altijd, ja, op de een of andere manier heeft me dat heel erg geholpen. En wat ze dan vooral beschrijven, is dus dat zo'n representant dan gaat spreken zoals opa dat deed. Hè? Of die tante, diegene die haar representeerde, ze begon zo te bewegen als diegene dat ook doet. Ja. En dus er lijkt iets te gebeuren. Ja, jij noemde het net een ritueel, maar daar zit dus ook ergens echt een rituele kracht van, nou ja, het voorbeeld dat jij net gaf, van het stoeltje afstappen. Hoe kunnen we dat begrijpen? Wat gebeurt
dat
daar?
Niet. Okay. Ja, nee, ik begrijp, ik bedoel, want ik werk nu denk ik, nou ja, tegen de 20 jaar al bijna met opstelling, maar ik begrijp het nog steeds niet. Mm. Alleen je merkt het gewoon dat het echt zo is. Mm. En je ziet dat er echt iets in iemand verandert. En dat is, met alles wat je in je hoofd doet, verandert er niet zoveel. Je begrijpt het misschien en je kan misschien een beetje jezelf aansturen, maar wezenlijk wat er gebeurt als je op je plek van kind gaat staan en weer gaat voelen wat je nodig had en ook verwerken wat je niet hebt gekregen. Hè? De pijn van aankijken van wat je niet hebt gehad. Mm-hmm. Ja, dat die werking Ja, ik vind het onverklaarbaar. Ik vind het helemaal onverklaarbaar dat het met poppetjes werkt. Terwijl dat is mijn werk geworden om het op tafel te doen. Omdat ik gewoon niet die groepen op een gegeven moment niet meer vol kreeg. Dus ik moest een soort alternatief verzinnen.
Nee. En, uit nood geboren. Hè? Uit nood geboren.
Ja, de beste dingen worden volgens mij uit nood geboren. Maar, want dit is natuurlijk helemaal gek. En dat je ook, mensen zeggen, ja, dan ben ik met ze aan het werk en zeggen ze, ja, hij kijkt nu heel anders. Dan denk ik, ja, het is echt gewoon precies hetzelfde houten poppetje, hoor.
Ja.
Ja. En dus dat we rituelen, middelen kunnen gebruiken, ja, dat stamt natuurlijk, dat is natuurlijk ook al eeuwen oud. Mm-hmm. En bij natuurvolken kun je dat nog terugzien, daar gebeurt dat nog. Maar wij zijn een beetje daar ver van heen geraakt. Dus wij hebben dat opnieuw geïntroduceerd eigenlijk.
Nou, wat ik zag, want ik, op zich, dit lijkt mij een in al zijn onbevredigendheid een bevredigend antwoord. Hè? Het werkt, dus ik werk ermee. Maar ik ben naar aanleiding van je boekje en het feit dat we dit gesprek gingen hebben natuurlijk een beetje gaan graven. En toen kwam ik tegen dat die Bert Hellinger, een van de bekendere mensen die ook, een Duitser, die in Amerika heeft gestudeerd, was eigenlijk een priester in Amerika gestudeerd en die is toen naar Europa teruggekomen. En die heeft daar volgens mij heel veel mensen deze techniek geïntroduceerd. En ik zag dat hij ook hypnotherapie, hij heeft heel veel dingen gedaan, ook veel controversiële dingen, maar onder andere ook hypnotherapie. En wat ik me nou afvroeg, is of er niet toch een soort van transachtig collectief veld ontstaat op het moment dat je samen zo'n opstelling aan het doen bent. Of dat jij toch als opsteller misschien mensen toch helpt om in zo'n toestand te komen op de een of andere manier. Of,
ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Maar
niet bewust dus.
Maar het gaat vanzelf. Het gaat vanzelf. Ik zeg ook, als ik opstellingen begeleid, dan begrijp ik ook echt niet waar het vandaan komt wat ik zeg. Want een deel komt uit mijn verstand. Hè, en ik kan het analyseren en ik kan begrijpen van, nou, oké, als er iets is gebeurd met iemand, hè, ze geven een heel klein beetje informatie. Je hebt ook maar een heel klein beetje informatie nodig. En dan kan je al een opstelling doen. En ja, ik check wel altijd van, dan laat ik iemand dus wat zeggen en zeg, klopt dat? He, want bijvoorbeeld, sommige ouders zijn gewoon echt helemaal onbereikbaar. Mm-hmm. Dus bij mij hoef je niet aan te komen. Zo. En dat laat ze dan zeggen. Omdat de werkelijkheid benoemen, dat is eigenlijk hier, vind ik het belangrijk. Dus het gaat om, ja, je hebt niet gehad van je ouders wat je nodig had. Ja, je moeder is niet bereikbaar. Ja, je vader heeft je misbruikt. Dus het is een hele feitelijke manier van werken, vanuit feiten geredeneerd. En, of bijvoorbeeld, ja, er is een miskraam geweest. Dus je bent niet het oudste kind, maar je bent het tweede kind. Het zijn hele feitelijke dingen eigenlijk waar je mee werkt. Maar die hele emotionele consequenties hebben en hele, ja, diepgaande consequenties eigenlijk. Want als je je hele leven denkt dat je de eerste bent, terwijl je eigenlijk de tweede bent, of je bent gewoon de tweede.
Ja,
dan ontspant er dus iets in je op het moment dat je echt voelt dat je de tweede bent. Dan hoef je het niet meer te doen alsof je de eerste bent.
Dat is wel echt een vraag die ik. Maar eerst even wat je net gezegd hebt. Hè? Dus je laat het er gewoon mee zien en er gebeurt iets. En dat geeft op de een of andere manier heling. Die draad pakken we zo weer op als we jouw techniek zeg maar gaan bekijken. Maar ik had inderdaad bij die algemene familieopstelling, dus inderdaad de magie daarvan, hoe werkt dat? Ja, en die andere vraag wat je ook steeds, wat je steeds terug ziet komen ook. En overigens kwam ik dat bij, ik heb ook met Anne Verwaal gesproken voor de Nieuwe Wereld. En zij had het daar ook al over. Hè? Dus dat bijvoorbeeld waar abortus is geweest of waar een miskraam is geweest, dat vaak ook niet verwerkt is en nog na-uilt. Ik zag dat die Hellinger opnieuw, die heeft het dan zelfs over een soort familieziel, waarin ja, dus ook de miskramen, ook de gestorven mensen. Mm-hmm. Allemaal miskramen en ook abortussen, dat is het woord dat ik zocht, dus ook abort, dat die er allemaal op een of andere manier toch bij horen. Ja. En dat klinkt voor mij heel tegenintuïtief. Hè? Dus als je een miskraam hebt gehad, dat is heel tragisch, maar dan, ja, dat diegene ook bij je gezin hoort al. Ja. Dat is toch gevoelig.
Ja, ik heb ooit in een opstelling op de plek gestaan van een kind wat geaborteerd werd. Mm-hmm. En wat dat echt helemaal absoluut niet wou. Dus die wou blijven leven. Dat is een van de heftigste rollen die ik ooit heb gehad. Want je wordt vermoord door je eigen moeder. Ja, ik weet dat je dat heel erg niet mag zeggen. En ik ben zelf ook tegenstrijdig erin, want ik ben voor vrije abortus. Hmm. Maar het is wel, je vermoordt wel het kind wat in je schoot aan het groeien is.
Ja, dat kun je ook met zachtere woorden misschien zeggen.
Ja, maar dan, dat is precies waardoor ik, waarom ik ook een omstreden therapeutencoach, opleider ben. Ik denk dat als je dat subtieler gaat benoemen, je niet de verantwoordelijkheid neemt als moeder en vader voor wat je hebt gedaan. Dus als je dus, want het gaat allemaal over echt de verantwoordelijkheid nemen. Op het moment dat ik echt kan zeggen, ik heb jou vermoord in mijn schoot, kan ik daarna echt ook mijn liefde weer met jou verbinden. Maar als ik probeer eromheen te moffelen, en van nou, zo erg was het niet en het was nodig en dit en dat, dan raak ik juist uit verbinding met dat kind. Met dat niet geboren kind, wat erbij hoort.
Vertel eens over die want dat is interessant. Dus, hè, want ik wil ook niet zeggen dat het, hè, het wordt veel beschreven. En kennelijk hebben veel mensen er bijvoorbeeld iets aan als inderdaad voor hen een miskraam of een abortus is geweest. Zij zijn nummer 2. En dat ze eigenlijk al als het oudste kind zijn gezien. Het schijnt zo te werken.
Ja.
Maar dat is toch, ja, het is cognitief lastig te begrijpen. Maar jij stond dus op die positie. En toen gebeurde er ook iets met jou?
Nou ja, het was gewoon hele heftige gevoelens.
Boosheid?
Ja, machteloosheid ook, vooral. Want je hebt niks te vertellen natuurlijk. Mm-hmm. Nee. Dus je hebt een hele wens om te leven, maar je hebt niks te vertellen. Ik heb heel veel verschillende abortusopstellingen gezien. Mm-hmm. En heel veel kinderen die geaborteerd worden, leggen zich daar gewoon bij neer. Ik noem het ook gewoon kinderen, want voor mij, ja, eigenlijk ben je gewoon vanaf de conceptie is er gewoon iemand. En
ja. Ja, bijzonder. En dat schijnt dus zo, dus, en als je dat theoretisch probeert weer te begrijpen, dus die Hellinger komt dan met die these van een familieziel of een soort plan. Ja, dat is eigenlijk misschien om het een beetje op de spits te drijven. Dus stel, ik loop straks een leuke dame tegen het lijf. Wij maken een gezinnetje.
Ja.
Of wij krijgen een gezinnetje, zou ik eerder zeggen. Maar zij heeft al met een eerdere vriend op de middelbare school een keer een ongelukje gehad.
Ja.
Abortus gepleegd. En een van mijn kinderen doet een familieopstelling.
Ja.
Hoort diegene daar dan ook bij? Waar zijn de grenzen?
Ja. Nee, het gaat over biologie. Dus het gaat puur over biologie. Dus jij... Dus de moeder heeft dan al eerder een zwangerschap gehad. Dus jouw oudste is haar tweede.
En stel, ik heb dan ook... Dus ik heb een keer iemand verwekt, niet gelukt of geaborteerd. Ja. Zij heeft dat. Dus dan wordt dan wordt het wel... Ja. Zeker met de samengestelde gezinnen nu, wordt dat een behoorlijke familieziel.
Maar je merkt ook aan kinderen dat ook verwarring brengt.
Ja.
Dus een van de theorieën van Hellinger is dat ADHD en dit soort familiedingen met elkaar te maken hebben. Met name als je het niet weet.
Ja, grappig, daar komen we echt in de... Dat vond ik in jouw boek ook een van de meest inderdaad controversiële stellingen, inderdaad. Maar goed, die hebben we dan meteen op tafel.
Ja.
Ja, interessant. En het blijkt dus, want het is, het, heel veel mensen berichten dat dit helpt. Hè, en dat juist ook met die familierij, hè, de werkelijke familierij. Ja, een interessant fenomeen. Maar dus nog niet helemaal begrepen, kennelijk. Ook niet door jou.
Nee, maar de vraag is, moet je alles begrijpen?
Goeie vraag.
Om ermee te kunnen werken. Ik heb in ieder geval besloten voor mezelf, nou, dat die poppetjes, dat iets brengt. Het verbaast me gewoon iedere keer weer. En in die verbazing doe ik het.
Ja.
En in die verrassing doe ik het. En in die, ja... In dat mysterie, er zit een deel mysterie in, maar de feitelijkheid is natuurlijk niet zo mysterieus.
Mm-hmm.
Hè? Kijk, wij kunnen, op het moment dat jij dat gaat zien bij andere mensen, van dat er iets verandert als de niet geboren kinderen ook in de lijn komen, mm-hmm. dan wordt dat voor jou ook iets normaals om dat zo te gaan waarnemen. Het zijn geen... De feitelijkheden zijn eigenlijk heel gewoon. En dat iedereen erbij hoort... Ja, dat is eigenlijk ook heel gewoon. Het is niet verzonnen. Je hebt dan iemand eerder zwanger gemaakt. Hmm. Zij is eerder zwanger geweest. Dat zijn gewone feiten. Dus dat is niet mysterieus. Het enige is dat het werkt En dat het iets in je verandert op het moment dat je de werkelijkheid zo helder weer in beeld krijgt en ieder zijn eigen plek in dat systeem inneemt, dat dat werkt, dat is wel mysterieus.
Ja, en dat is ook daarom. Nou, dat is ook een van de redenen dat ik daar ook extra nieuwsgierig naar ben. Iets werkt. We kunnen het niet. Het past niet helemaal in ons normale wereldbeeld. Ja. Ja, leuk om dat soort dingen op te. Oké, dus dat laten we misschien als, want we hebben niet heel veel tijd. Dat als blokje, zeg maar, de familieopstelling traditioneel. Ja. Hè? Ja. Waar jij dus ook mee gewerkt hebt en nog steeds soms mee werkt. Die vrouwelijke lijn, dat zijn nog gewoon. Doe je nog. Ja. Ja, maar dan komen we uit bij meer specifiek jouw methode. Ik hou hem even goed leesbaar in beeld. Beeldkracht. Een van mijn lievelingsdocenten op de universiteit zei altijd. Iemand die een boek schrijft van meer dan 250 pagina's weet niet wat hij wil zeggen. Hetgene me vervolgens niet van weerhield om ons hele dikke pillen op te geven als verplichte literatuur. Maar ik vond je toch een hele fijne docent en nog steeds. Maar jouw boek houdt zich daar keurig aan. 170 pagina's. En extreem helder. Heel leuk. Ik denk voor therapeuten en coaches echt een leuke pijl om op je boog te hebben. En voor heel veel mensen denk ik heel veel herkenbare problematiek. Dus ik heb het met veel genoegen gelezen. En wat jij dus bent gaan doen is inderdaad, nou, ik heb geen representanten, laat ik het eens op tafel doen met poppetjes. En jij bent daar vervolgens in de systemische therapie, hoe zeg je in Nederland? Systeemtherapie? In Duitsland is het echt heel veel systematische ansatsen en zo. En dan, ik dacht dat dat in Nederland ook vast een begrip was. Maar in ieder geval op systeemtheorie gebaseerde therapie doen veel mensen gewoon in de praattherapie. Mm-hmm. Maar jij bent dat met poppetjes gaan doen.
Ja.
En dat werkt dus ook.
Ja.
In ieder geval, dat is, als ik je boek moet geloven, is dat dus ook.
Mijn uitgangspunt is, er zijn dus twee systemen. Er zijn er meer, maar er zijn er twee waar ieder individu mee te maken heeft. Eén is dus het familiesysteem. Mm-hmm. Dus ik ben de dochter van mijn vader en moeder. Weet je, die hebben weer ouders. Nou, dan kunnen we er nog een rijtje achter zetten. En dit is waar ik hoor. En ik ben de oudste dochter van. Ik heb nog een broer.
Ja.
Vrij simpel. Ik zelf kom uit een vrij simpel systeem. En, maar met dit, als je de dingen die de familieverstrikkingen hebt gehad, dan ben je er nog niet. Mm-hmm. Want je hebt ook een persoonlijkheid. Die heb je ontwikkeld aan de hand van je opvoeding, wat je hebt meegemaakt, et cetera. Daar wil je ook regie over krijgen. Dus ja, is het goed als ik even.
Ja, nee, doe vooral een greep.
Ik dit dan een beetje aan de kant zetten, dan houden we het erbij. Maar dan weet je van, ja, dit is van belang aan de ene kant. Dus dat die systemische verstrikkingen, dat je daar wat mee doet.
Dat is het externe systeem. Ja. En dan is er ook een systeem aan de binnenkant.
Een systeem waar je onderdeel van uitmaakt. En dit is een systeem voor jou van binnen. Ik weet niet of ik het voor jou neer mag zetten. Want ik heb namelijk een.
Een koning of een regisseur.
Een koning meegenomen als leider van de persoonlijkheid.
Nou, die koning die trek ik aan.
Dus hoe ik daarmee werk is dus dit is degene die heeft de leiding over jouw persoonlijkheid. Mm-hmm. En die zet ik dan zo neer. En deze heeft.
Laat hem hier neer, want dan kan de camera hem ook, kan hem ook zien.
Kan hem ook zien? Oké. Okay. Ja, okay. En deze kijkt zonder oordeel. Nou, dat is hartstikke ingewikkeld, echt. Wij hebben echt zo'n soort brein dat zegt ja of nee en goed of fout. Mm-hmm. En als je iets aan jezelf wil doen, veranderen, is dat in de regel omdat je iets stom vindt van jezelf. Hè, die prikkel komt vanuit een onvrede of een probleem. Mm-hmm. Dus om zonder oordeel te kijken is dan een hele kunst. Want ja, je hebt de neiging om te zeggen dat is stom. Bijvoorbeeld, het is stom dat ik altijd overal heel rationeel naar kijk. Die zetten we dan hier. Hmm. En dat is. Ik neem even deze.
En als misschien als. Dus iedereen die bij jou binnenkomt. Of iedereen die zo'n opstelling doet. Want jij geeft die ook les in. Er zijn inmiddels meer mensen die dit soort opstellingen doen. Iemand komt binnen. En misschien ook fijn om dat proces een beetje te schrijven. Dus iemand komt binnen en die. Nou ja, jij hebt het idee dat hij misschien. Die begint meteen over boeken. En ik heb je boek gelezen. En dat heb ik ook een keer daar gelezen. Dan kom jij met het poppetje. Bij jou schijnt het poppetje met de boekjes schijnt belangrijk te zijn. Zoiets doe je toch?
Ja, of iemand komt binnen en ik vraag wat wil je drinken? En nou, koffie als het niet te veel moeite is.
Ja.
Nou, dan denk ik, ja, dan heb ik hier te maken met een beetje bescheiden pleaser misschien, die ja, de ander altijd voor laat gaan. Mm-hmm. En of iemand gaat zeggen, ik, ja, zo stom van mij en stom dit en stom dat. En, nou, je
sorry
hoort,
dat ik laat ben.
Ja, nou ja, nee, dat is weer een andere. Sorry, dat is de sorry dat ik besta. Mm-hmm. Nou ja, die hebben natuurlijk ook de hele tijd, die zich de hele tijd verontschuldigt. Maar ik bedoel meer degene die zichzelf de hele tijd op de kop geeft.
Oké.
Okay. Nou, daar heb ik ook een poppetje voor. Die geeft zichzelf de hele tijd op de kop. Ja. En je ziet, de leider ziet niks meer. Mm-hmm. Want deze delen nemen het gewoon onmiddellijk over. Die gaan ook al aan de haal voordat je zelf hebt gekozen of je dat inderdaad wil doen. Mm-hmm. Wil ik inderdaad mezelf op mijn kop geven? Nee, daar is geen keuze, daar is geen keuzemoment in. Wil ik inderdaad liever niet voelen, maar ga ik meteen in mijn hoofd. Als er zich iets aandient wat ingewikkeld is, er meteen over nadenken hoe het anders kan. Of hoe het, dus de optrekkende beweging uit het lichaam. En nou, dan ga ik dus op zoek, wanneer is dit begonnen? Wat is het patroon? Hè? Want het is patroon kijken. Dit is ook patroon kijken. Wat is het patroon? Het gaat niet over de specifieke dingen, maar het gaat echt over hoe dat patroon in iemand werkt. Dus
ja, dat is misschien ook wel leuk om op dit moment te noemen. Het specifieke van deze methode is dat eigenlijk, je zegt, ik luister niet naar verhalen. Ik ga niet alle excuses of alle uitleg. Het is gewoon, we hebben het deel te pakken. Dat gaan we symboliseren, of daar gaan we een beeld van maken. Ja, en hoe je dat verder uitlegt. Nee, dit is gewoon dus je kijkt hoe het nu zit. In het nu en wat je nu direct kan ervaren. Daar gaan we naar kijken. En dan kijk je hoe dat systeem in elkaar zit. En dan komen de wijzigingen. Of, nee, meestal zet je er dus tegendelen bij. Of rollen
ja,
er
dat,
niet
dat,
goed.
Dus ik ga kijken van hoe is het patroon ontstaan. En je hebt verschillende patronen. En die zijn ook altijd in verschillende leeftijden ontstaan. En sommige patronen, sorry dat ik besta bijvoorbeeld, kan al bij de conceptie ontstaan. Omdat ja, ouders niet volledig kiezen om een kind te krijgen. Mm-hmm. Sorry dat ik besta is helemaal erg als moeder heeft geprobeerd abortus te plegen en is niet gelukt. Mm. Nou, dan is dat gewoon het allereerste patroon eigenlijk, sorry dat ik besta.
Het zijn veel heftige voorbeelden. Maar ik heb het idee dat dit ook prima zou werken als mensen niet heel heftige problematiek hebben.
Ja, ja, dat is misschien een beetje gek. Maar ik ben er zo langzamerhand achter dat iedereen heftige dingen heeft. Hmm. Ja, of ze komen altijd bij mij als het heftig is. Dat kan natuurlijk ook. maar ja, ik heb gewoon heel ja, het leven is vol heftige voorbeelden eigenlijk. En ook mensen die komen, zeggen ze niks aan de hand. En dan ga je een beetje graven en dan blijkt er altijd toch gewoon iets ernstigs te zijn. Mensen maken gewoon traumatische dingen mee. Mm. Dat hoort er gewoon bij. Dus dat is ook een beetje hoe je ernaar gaat kijken op een gegeven moment. En ik ga altijd naar de diepste trauma's. Dat is mijn specialiteit eigenlijk geworden. Want daar zit het patroon. Dus het patroon zit, hè, bij een baby die niet door de moeder opgepakt wordt. Baby ik heb zelfs verhalen gehoord dat ze dus het kind dan beneden in de kelder zetten en dan konden ze boven slapen. Hmm. Dus het baby die niet is opgepakt. Nou, daar ontstaat dan een patroon van niet meer huilen bijvoorbeeld. Hmm. Of niet meer vragen. En dan moet ik vragen van ja, wat heeft dat kind nou nodig? Wat heeft dat kind nou nodig? Dus waar het ontstaan is, wat heeft dat kind nou nodig? Nou, komen we uit bij een vader die de moeder ondersteunt. Hè, zodat die moeder helemaal beschikbaar kan zijn voor het kind. Nou, dan zeg ik het zo niet, maar eigenlijk is het dan nog wel fijner om hier echt ook in te gaan. En echt ook de vader en de moeder te voelen. Mm-hmm. Gebeurt iets met jou als je ernaar kijkt?
Ik zit denk ik tijdens deze uitzending ook gewoon een beetje in mijn hoofd. Omdat probeer het gesprek in goede.
Stel dat je kijkt.
Maar ik kan me voorstellen dat als dit over jou gaat, dat je dat dan inderdaad, dat iets met je. Want toen ik het boek aan het lezen was en ik zag de plaatjes daarin, want je geeft een aantal voorbeelden. Toen dacht ik wel van, dit is heel krachtig. Dus ik zie het wel, maar nu niet. Maar,
ja. Nou, prima. Ik heb 700 poppetjes in mijn kast. Dus we gaan altijd heel nauwkeurig zoeken naar de poppetjes die werken. Zodat degene die tegenover mij zit echt iets voelt.
Ja.
En dat daar echt iets gebeurt. En nou ja, stel dat dit zo is. Meestal zijn er meerdere kinddelen. Meestal heb je ook nog een puber die nooit lekker kon rebelleren tegen zijn moeder.
Staat hier er goed op? Dit is een leuk... Daar moeten we even op inzoomen. Die is leuk.
Ja.
Ze zijn wel allemaal
leuk. Ja. Maar die ouders kon ik niet meenemen, dat was te zwaar. Dus ik heb daar ouders voor, maar die zijn zo groot.
Ja, ja.
Dus dan zie je van per deel... ga ik op zoek naar wat had je nou werkelijk toen nodig.
Mm-hmm.
En omdat we zo creatief zijn eigenlijk als mens... op het moment dat je dit ziet en je gaat dit voelen... dan voel je dat je het krijgt. Het zijn gewoon plastic poppetjes, hè?
Mm-hmm.
Maar je voelt alsof je vader je moeder steunt. En alsof jij echt kan helemaal gedragen worden door je moeder. Dat begrijp ik dus echt niet, hoor, dat het werkt. Maar het werkt.
Mm-hmm.
En doordat je dit kan voelen, kan er hier iets ontspannen in die patronen. Kunnen we nog wat andere dingen aanleren? Bijvoorbeeld dat je ook mag luieren.
Ja.
Of dat je je grenzen mag aangeven.
Mm-hmm.
Kunnen we ook leren. Mm-hmm. Doordat het je perspectief verandert, kunnen zij langzaam maar zeker op enig moment ook gewoon hier komen. En dat je kan kiezen van, ik ga nu in mijn hoofd, maar nu... En dus ja, wat je net deed, dat is gewoon een hele heldere beslissing vanuit hem. Ik blijf gewoon in mijn hoofd nu. Ik ga niet proberen te voelen, want ik moet hier dit gesprek leiden. En op het moment dat ik wat ga voelen, kan ik dat misschien niet meer. Dus dat is een top beslissing van hem natuurlijk.
Ja, tenzij die dus te veel wordt ingegeven door een overmatig dominant deel van ik zit altijd in mijn hoofd.
Ja.
Maar als je kan kiezen inderdaad, van dan ga ik er wel in, dan niet. Dus dat is ook de rol van die regisseur en die waarnemer zonder oordeel. Dat die kunnen gaan kiezen op een gegeven moment.
Ja, tussen... bijvoorbeeld deze. Dit is bij vrouwen in de regel totaal overontwikkeld zelfkritiek. En het komt omdat er aan vrouwen zoveel tegenstrijdige eisen worden gesteld... dat ze daar sowieso nooit aan kunnen voldoen. Dus ze moeten en lief zijn en voor zichzelf opkomen... en goed voor de kinderen zorgen en hun eigen inkomen verdienen. Het is, zeg maar, de eisen die aan vrouwen worden gesteld... zijn in mijn ogen hoger dan de eisen die aan mannen worden gesteld... in ons maatschappelijk bestel nu. En dus ze hebben allemaal zo'n enorme innerlijke criticus... die de hele tijd... Waar je dan ook heel onzeker van wordt. Hè? Als de hele tijd je tegen jezelf zegt wat je verkeerd doet. Ja, dan kan je bijna niet meer functioneren. En dat is eigenlijk bij heel veel vrouwen aan de hand. En als ze hier grip op krijgen. Dan zeg ik, nou weet je, praat met haar van 5 tot 5 over 5. Iedereen lachen. Want ja, dat is zo eigenlijk bijna onvoorstelbaar in het begin. Dat je echt dat kan afbakenen in jezelf. Dat je dat deel van jezelf... Ja, dat je daar de regie over hebt. En dat je kan bepalen, want je bent alleen aan het woord als ik dat wil. Oh, ik moet niet tegen die microfoon aan. Maar ja, dus dat is wat er gebeurt. En dus dit systeem moet je regie over zien te krijgen. Want anders hebben die patronen gewoon regie over jou. En hier geldt eigenlijk ook van je bent altijd... Iedereen is gewoon verstrikt. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen waarvan de ouders echt precies hadden gegeven wat die nodig had. Het slaat ook gewoon helemaal nergens op. Want je hoort te groeien in je leven.
Mm-hmm.
Dus je hebt altijd zo'n systemische component... in je persoonlijkheid in je gedrag. En zo'n systeem heb je. En ik probeer die twee dus te combineren en op het juiste moment naar het juiste patroon te kijken.
Mm-hmm.
Ik geloof namelijk niet dat het helpt niet om alleen maar familieopstellingen te doen. En het helpt ook niet om alleen maar met je persoonlijkheid bezig te zijn. Want dan mis je wat hier verstrikt zit.
Het helpt niet. Het is in ieder geval, het is een deel ervan. Hè?
Het is onvoldoende, laat het zo zeggen. Hmm. Ja.
En als in jouw boek heb je natuurlijk een heleboel voorbeelden van zaken die je tegen kunt komen. En dan ook heel concrete aanbevelingen van nou, hè, als dit aan de hand is, kijk dan eerst naar het familiesysteem. Kijk dan hiernaar, kijk dan hiernaar. Ja. Dus dat is nog, dan wordt het nog wat technischer dan wat zo. Hè? Dus dit is echt een voorbeeld. En ja. Die methode omvat wel meer dan alleen hè, dus dit principe. Er zit gewoon een hele systematiek verder achter. Misschien leuk om daar een paar dingetjes uit te pikken die veel mensen, hè, bijvoorbeeld de parentificatie, ook het teruggeven van lasten. Laten we eerst parentificatie doen en dan teruggeven van lasten in de context van de relatie misschien. Is dat, ben ik nou te sturen?
Ja. Nee, parentificatie heb ik in feite natuurlijk al gedaan, helemaal aan het begin.
Ja, maar dat is iets, hè, dat heeft bijna iedereen tot op zekere hoogte.
Ja, iedereen ontkent tot op zekere hoogte zijn eigen behoefte omdat de ouders daar niet aan kunnen voldoen. Dus zodra je ouders ergens niet aan kunnen voldoen, ga je nog proberen om het toch te krijgen van je ouders. Maar op een gegeven moment merk je gewoon, ja, dat werkt dus niet. Ik krijg het niet. Mm-hmm. En dan hou je op met het nodig hebben. Dus je houdt op met uitreiken naar je ouders. Je stopt, je stopt die beweging van het vragen. En daardoor kan je ook niet meer in je gewone leven nu als volwassene met andere volwassenen vragen wat je nodig hebt. En ben je te gericht op anderen. En dat is eigenlijk wat parentificatie doet. Ik zal het nog een keer even doen. Ga ik even de jongen op de plek van de... Zal ik dit weer weghalen?
Ja, nou, ik vind het wel gezellig zo, al die poppetjes.
Maar, dan doe ik het een beetje naar de zijkant.
Precies, dat die...
Zo.
Het dier is het best zichtbaar, denk ik, voor de kijkers. Als we het hier, doen.
Doe die even weg.
Oh. Want iedereen staat dus tot op zekere hoogte niet alleen maar op de kindpositie.
Ja.
En ergens als tegenwerping zou je natuurlijk kunnen zeggen, ja, dat is ook logisch, want je wordt ook steeds volwassener. En er zijn ook...
Nee, maar daar gaat het niet over. Het gaat niet over dat je steeds volwassener wordt. Het gaat over dat je echt door je ouders... En dit is even gescheiden gezin. Mm-hmm. Vader is buiten beeld. Moeder roept de zoon op de plek van echtgenoot. Dus jij bent nu de man in huis. Ook als het niet gezegd wordt, kan een moeder heel erg haar behoeften op haar zoon projecteren. Op het moment dat ik dit dan... Ik ga dan vragen van, is dat aan de orde? Herken je dit, weet je wel? Ja, dat is wat er dan gebeurt. Ja, inderdaad. Dit is wat er... Dit is zoals het voelt. En want je kan niet meer kind zijn ten opzichte van je moeder. Maar je kan ook niet meer aan je vader vragen wat je nodig hebt. Dus je komt eigenlijk heel erg tussen je ouders in te staan. Nou, dus gaan we dan met die man. Want het is natuurlijk een... Hij staat hier als kind, maar er is natuurlijk nu een man. Gaat op de plek weer van kind, van zijn ouders staan. En misschien is het nooit in de realiteit mogelijk om echt op die manier... Want dit is een soort parallelle werkelijkheid. Hè? Misschien is het nooit in de werkelijkheid mogelijk dat echt je vader naast je moeder staat. En dat jij echt ten opzichte van je eigen levende ouders dit gevoel kan hebben. Maar dit is wel de orde van de dingen. He, dit is je vader en je moeder heeft dus al een man. Jij bent alleen maar dat kind. En op het moment dat je dit dan weer voelt, ja, dit is de opheffing van de parentificatie. Dus hier stap je van de plek van man van je moeder af naar je eigen plek als kind van je ouders. En dan zal je zien dat het bijvoorbeeld makkelijker wordt om gewoon een gelijkwaardige relatie met je eigen partner te hebben.
Omdat je jezelf als kind kan voelen. Al ben je dat, hè, dat kon je in je gezin niet zijn. Ja. Maar door dit zo uit te spelen, zie je eigenlijk wat je gemist hebt in je gevoel ook.
Ja.
En kun je opnieuw contact maken met dat deel van jou dat eigenlijk zorg nodig heeft en dat niet weet en dat helemaal niet aan kan.
En je komt dus op je eigen plek te staan. Want je was van je plek af.
Ja.
En dat op je eigen plek komen te staan, hè, hier in je eigen gezin van herkomst, dat maakt het ook weer mogelijk dat je nu als vader van je eigen kinderen ook de plek van vader in kan nemen. En niet doet alsof je een soort gelijkwaardige relatie hebt met je kind.
Hmm.
of wat je nu, vind ik, heel veel ziet, is dat kinderen of ouders eigenlijk de goedkeuring van hun kinderen de hele tijd zoeken. In plaats van dat ze de baas durven te zijn over hun kinderen en dingen durven te bepalen. Daarom zie je ook dat er dus iets niet goed zit. Want zij nemen hun eigen plek niet in als ouder.
Dit is wel... En dus we hebben het nu even sterk gemaakt. En ik denk dat dat ook heel... Tenminste, voor mij is dat ook heel intuïtief. Hè, dat heel veel mensen zitten inderdaad... Heel veel mensen hebben moeite om voor hun eigen kind te zorgen. Hè, om dat zelf te leren doen op een gegeven moment. Hè, om daar toegang toe te krijgen. Het is heel intuïtief inzichtelijk. Toch zit hier ook wel op die hele systeemtherapie en die familietherapie... zit hier ook wel een veelgehoord kritiekpunt. Namelijk dat je hebt het over een kijken zonder oordeel.
Ja.
En tegelijkertijd heb je het over de natuurlijke orde der dingen. En zoals het zou moeten zijn. Ja. Dat is natuurlijk zeker vandaag de dag... veel kritiek op als er een soort normatieve kernfamilie wordt geponeerd. Maar ook los van die maatschappelijke dynamiek. Want dat is dan weer een heel andere discussie. Maar ook als je die even terzijde schuift, is het natuurlijk wel zo dat... Ja, je kunt ook zeggen, ja, dit is gewoon hoe iemand opgevoed is. Hè? En dit is de natuurlijke orde der dingen, vader, moeder, kind. Ja, voor sommige kinderen, ja, ik weet niet, Jezus was ook een kind. Hè? Maar die stond al in de tempel met de schriftgeleerden te discussiëren. En die was eigenlijk, dus dat kan ook. Is dat dan niet natuurlijk? Hè? Dus er zit ergens een soort normativiteit, lijkt het ook, in het idee van je moet in de normale rij van broers en zussen met twee ouders. En dan ben je kind. Daar zit een soort spanning, lijkt het.
Ja, voor mij niet, maar voor jou wel.
Ah ja.
Ja.
Nou ja, niet alleen voor mij kennelijk, want het schijnt ook wel een veel gehoorde kritiek te zijn. Dat er dus een bepaalde normativiteit in dat beeld zit.
Ja, het is gewoon een biologisch feit. Hmm. Dus het is een biologisch feit dat deze jongen een kind is van die ouders. Die ouders zijn weer een kind van die ouders. Zij zijn weer een kind van die ouders. En op het moment dat je dat echt kan voelen, maakt het toch daarna niet uit of je wat voor een geweldige positie je in de wereld in gaat nemen. Ik bedoel, deze jongen kan opgroeien tot een held of een mislukking. Dat maakt allemaal niet uit. Maar zijn plek is niet anders in de orde van het familiesysteem. Maar het is net, wat voor conclusie zou je daar dan aan verbinden? Het is gewoon een feit.
Ja, biologisch gezien, dat hij uit voorouders komt en dat hij ouders heeft. En dat hij van die ouders een zekere zorg mag verwachten.
Nou ja, dat laatste is meer zoals het hoort te werken in jezelf. Maar het werkt gewoon natuurlijk niet. Bij de meeste mensen is er iets verstoord. Mm-hmm. En door die verstoring zijn ze zich gaan afsluiten. En wat ik wil is dat ze zich weer gaan openen. En dat ze gaan voelen van ik hoor hier en ik doe het juiste en ik word niet overvraagd en ik word niet ondervraagd. Want dat is natuurlijk op het moment dat hij hier staat met zijn stoel, wordt hij gewoon de hele tijd op hem overvraagd emotioneel. Op het moment dat hij hier staat, wordt hij niet meer emotioneel overvraagd in dat systeem.
Ja, dus en dan kan hij, ondanks dat hij die ervaring wel gehad heeft in zijn jeugd, kan hij zich verbinden met... Hey, wacht even, ik mag ook ontspannen. Of ik mag ook geen kritiek
dus
hebben.
Dus het verandert niks aan wat er in het verleden is gebeurd. Hmm. Het geeft je alleen ontspanning van je eigen plek in het systeem te hebben. En die ontspanning, nou, dat voelt iemand dan in ieder cel van zijn lichaam gebeuren. Van, ik hoef me niet meer zo groot te houden. Hmm. En in die ontspanning kan je je eigen plek innemen.
Ja, dat is dat is denk ik helder. Wat mij ook nog verbaasde daarin, ik zit even te denken, wat doen we nog in de tijd die we nog hebben. Een van de dingen die me toch wel erg verbaasde was dat dit zelfs bij thematiek rond bijvoorbeeld slavernijverleden of migratie, dat je daar ook opstellingen voor kunt doen. Van, we nemen afscheid van het land waar we vandaan komen en we verwelkomen het nieuwe land en we komen daar nu aan. En dat je dat dus ook symbolisch neerzet. Of bij slavernijverleden, dat je de last en de pijn teruglegt bij de voorouders.
Ja.
En toen dacht ik, wow, dat is wel... Dat is wel bijzonder, want dat werkt dus ook, hè, beweer jij.
Ik heb nu niet hier iets waarmee we wat we symbool zouden kunnen zetten voor lasten. Maar eigenlijk hier op deze plek van kind, zeker als je gevoelig bent, draag je alle onopgeloste shit, trauma's van je voorouders. En als we het over slavernij hebben, was natuurlijk niet te verwerken wat daar is gebeurd. Dat is onverwerkbaar trauma. Dus ik denk dat we nog een generatie daarachter zouden moeten hebben. Maar in deze generatie heb ik het idee dat het ook misschien al zit. Zit je dus met woede, onbevattelijke woede, want het is natuurlijk waanzinnig wat er gebeurde in de slavernij. Mm-hmm. Zo ontmenselijkend werd er met mensen omgegaan. Dus niet alleen werden ze geketend en geslagen en mishandeld en de vrouwen werden verkracht. Mannen en vrouwen werden gedwongen met elkaar seks te hebben, want er kwamen van bepaalde krachtige slaven en mooie slavinnen kwamen dan de beste slaven. Dus ze werden echt als vee behandeld eigenlijk, niet als mensen. Mm-hmm. En die machteloosheid en de woede daarover is gigantisch. Dus dan heb ik meestal mogen ze daar ook aparte poppetjes voor uitkiezen, zowel voor de machteloosheid als voor de boosheid. En een heleboel stenen of andere materiaal om terug te geven aan die voorgaande generaties. Want daar hoort het. En wij proberen de dingen op te lossen voor onze voorouders. Eigenlijk maken we onszelf heel groot daarmee. Mm-hmm. Maar dan hebben we ook, met name van die woede en die machteloosheid uit die slavernij, hebben mensen enorme last. Want als je dus de hele tijd een overprikkelde woede hebt eigenlijk, nou, dan kan dat ook leiden tot mishandeling in het gezin. Het hele gevoel van machteloosheid kan ertoe leiden dat je dus niet de regie neemt over je eigen leven. En op het moment dat je dat terug kan geven aan de generaties waar het hoort, en dat je dus niet die gevoelens van anderen meer hoeft te dragen, maar dat die daar terug zijn. Het gaat allemaal helemaal niet over oordeel of dat die generaties iets fout zouden hebben gedaan, maar dat het daar hoort. Het is niet als ik ben niet, hè, dus mensen zijn nu niet zelf slaaf geweest. Dus zij hebben niet, die pijn voelen ze wel, maar die hoort in die voorgaande generaties terug. En op het moment dat je dat symbolisch terug gaat geven, ja, dan heb je eigen machteloosheid en je eigen woede, de discriminatie van deze tijd waar je mee te maken hebt. Maar dat is veel makkelijker te bevatten en mee om te gaan. Dus dat ritueel van het teruggeven is in mijn ogen prachtig, maar ook waanzinnig pijnlijk. Want je moet wel bereid zijn om echt te kijken naar wat is er dan echt gebeurd in die tijd. En hoe verschrikkelijk was dat?
En welke last heb ik zelf opgenomen omdat mijn grootouders en overgrootouders dat niet konden dragen? Dus die is dan door dat familiesysteem, sijpelt die naar jou. Ja. Jij voelt dat allemaal. En met dit ritueel kun je dat dus gaan onderscheiden. Hey, ik heb heel veel last op me genomen die eigenlijk niet bij mij hoort. En waar ik ook daarom niks mee kan.
Hè? Ja, want je kan de problemen niet oplossen van die andere generaties. Hmm. Je kan echt alleen maar je eigen lasten dragen. En dat onderscheid wat hier dan gebeurt als je zo'n opstelling doet, is bevrijdend. Maar hier geldt ook van je hoeft geen slavernij te hebben meegemaakt. In je systeem te hebben om shit te dragen van voorgaande generaties. In principe heeft iedereen last overgenomen van voorgaande generaties. Of het nou ging over de oorlog of armoede. Of wat je net zei, als je ouders komen emigreren uit een ander land. En die emigratie, ik noem het een soort onvoltooide emigratie. Wat eigenlijk standaard. Hmm. Standaard. Ja.
Heel herkenbaar.
Want er is eigenlijk niet echt afscheid genomen van het land waar ze weggingen. Want dat was ook weer te pijnlijk om daar echt afscheid van te nemen. En er is eigenlijk ook niet echt een verbinding gemaakt met het land waar mensen nu wonen. Hmm. Ja. En op het moment dat je dat met rituelen, met een systeem, symbolisch doet en met name het afscheid nemen is een ding. Wij gaan alle moeilijke gevoelens gewoon per definitie uit de weg. En dus daar blijven onafgeronde stukjes liggen.
Ja.
En op het moment dat je zegt, nou, ik ben bereid om die onafgeronde stukjes onder ogen te zien en wel dat afscheid te voelen en de pijn ervan te voelen, ja, dan ontstaat er ruimte.
We hebben nog ongeveer, dank trouwens, een mooie uitleg. En ik denk ook heel actuele thematiek, zowel die slavernij, dat slavernijverleden en de last die daarbij op mensen hun schouders blijft rusten. Als ook de thematiek van de migratie. Deze week natuurlijk de rellen ook weer gezien rondom het voetbal gebeuren. Dus dat is denk ik mooi om te benoemen. Ik had net beloofd dat we nog even over die lasten tussen echte lieden gingen hebben.
Ja.
Maar misschien is dat is eigenlijk ook in het verlengde hiervan. Dat is vaak, traditioneel gesproken, vrouwen de lasten van hun man dragen. Ja. En mannen bepaalde lasten van hun vrouwen dragen. En dat je dan ook weer een ritueel kan doen van dit is van jou, dit is van mij.
Ja.
En dan zeg je, als het nog niet helemaal goed voelt, dan geef je het tasje weer terug met de last. En dan doe je het gewoon nog een keer totdat het voor je, dit is mijn last.
Ja.
Nou, ik moest zo lachen.
Nou ja, ik denk in patronen. Hè? Dus het patroon is, in de regel is het patroon, wat ik het meeste zie, is mannen geven hun verantwoordelijkheid voor het gezin, voor het huishouden en de kinderen geven ze aan hun vrouw.
Zelfs als ze heel veel doen in het huishouden, dan nog ligt de verantwoordelijkheid, dan helpt de man helpt.
Ja,
en de
dus
vrouw,
zodra iemand meent dat hij helpt, een volwassen,
exact.
Iemand meent dat hij de ander helpt, hoor je al dat er iets niet klopt.
Ja.
En dat is een patroon. En het is dus een patroon, dat komt hieruit voort. Hè? Ik bedoel, als ik hier nog even een meisje neerzet, die is gaan dragen voor dat familiesysteem. Ja, dus dat is haar gewoonte om al die lasten te gaan dragen.
Mm-hmm.
Ja. En dus er komt een man tegen, maar dan moet ik even wat veranderen, maar ze doen hun even klein. Ze komt een man tegen, zij heeft de neiging om alles te gaan dragen.
Mm-hmm.
Hij heeft de neiging om niks te dragen of om weg te geven. Dat is, daardoor hebben ze een verkering. Want dat is de waarop ze elkaar hebben aangetrokken. Maar ja, op een gegeven moment loopt dat uit de hand. Kijk, in het begin kan het leuk zijn en kan het misschien werken. Maar na een jaar of 10, 15 raakt die vrouw natuurlijk uitgeput als ze de lasten van die man neemt. En die man voelt zich steeds minder verantwoordelijk. Want hij voelt niet zelf wat hij te dragen heeft.
Hmm.
Hij heeft dat uitbesteed.
Ja.
Nou, vroeger deed ik met boeken trouwens.
Ja, die zijn vaak dus, voorhanden.
Ja, dus dan deed ik met boeken van, nou, dan liet ik haar. Ik heb van de week nog een vrouw rond aan lopen met een steen op de praktijk. En moet ik ze soms heel lang laten rondlopen. En zeggen, ja, dit is normaal. Dit is normaal dat ik hiermee loop.
Hmm.
En,
misschien een leuke oefening om mensen thuis te laten doen.
Ja.
Dus als je nou het idee hebt dat je lasten van je man draagt. Ga dan eens met een stapeltje boeken aan de gang. Wat is van jou, wat is van hem? En geef het aan elkaar totdat het goed voelt. Ja, lijkt me wel leuk.
Nou, ja, nee, maar dat is, het is. Je zou denken dat je dat misschien zelf kon doen.
Mm-hmm.
Maar daar zit zo'n loyaliteit in naar je systeem van herkomst. Dat je vaak een beetje hulp nodig hebt om dat terug te kunnen geven. Want je patroon is zo groot. Als we onze eigen patronen zouden kunnen doorbreken, hadden we geen therapeuten, geen psychologen, geen filosofen meer nodig, volgens mij.
Mm-hmm.
Dus je hebt juist iemand nodig om je te helpen, om te stimuleren, om precies datgene te gaan voelen wat jij vanzelfsprekend vindt. En om dat terug te laten geven aan de ander. En dus ik laat die vrouw dan lopen totdat ze denkt van ja, shit, nou wil ik er wel van af. Want het gaat om de beweging, die moet van binnenuit komen. Ze moet dat echt willen. En dan gaat ze dat doen. Nou ja, in eerste instantie gebeurde wel iets. Maar ja, soms moet wel 10 keer voordat dat lijf begrijpt van ja, ik draag dit nu niet meer.
Mm-hmm.
En het klinkt misschien een beetje bizar dat het. Want het gaat natuurlijk over emotionele dingen die je draagt. Maar dat je lichaam in een opluchting terechtkomt.
Ja.
Op het moment dat je dat symbolisch weer terug hebt gegeven. En ja, als die vrouw terug heeft gegeven wat van hem is, kan ze oppakken wat van haar is. Want dat verwaarlozen vrouwen. Hun eigen ding verwaarlozen. Ze weten vaak niet eens meer wat ze leuk vinden, wat ze fijn vinden. Nou, en ik heb dan gezegd, nou, dus ligt daar die steen van jou? Ligt daar in de hoek? Daar, die heb je verwaarloosd al die tijd. Ja, dat is zo. Dan moet de vrouw haar eigen ding, haar eigen lot, haar eigen last, haar eigen verantwoordelijkheid voor zichzelf leren kennen. En ja, ik kan soms geen gesprekken. Ik vind dit heel raar dat het. Ik kan soms, als het kinderen zijn. Ik kan soms gewoon geen gesprek, geen relatiegesprek voeren. Omdat die vrouw niet voelt. Die draagt alles wat van hem is. Dus die begint ook de hele tijd maar hem op zijn kop te geven. En alles, weet je wel, hij moet het oplossen. Die beweging komt dan van. Dat zie je dan een vrouw dat ze dat helemaal bij hem legt de hele tijd.
Ik heb een beeld. Ik heb een beeld.
Ja. En hij zegt, ik snap echt niet wat er aan de hand is hier.
Gaat het goed?
Ja, het gaat er goed. Dat is prima. Ja. Dus dan kan ik gewoon niet met ze werken. Want zij dragen wat van hem is. En wat van haar is, is verwaarloosd. En hij is eigenlijk, ja, hoeft niet op zijn, staat niet helemaal op zijn eigen plek met zijn eigen last. Op het moment dat hij dat gaat voelen, van, doordat hij die steen terugkrijgt. En het is natuurlijk maar een symbool. Maar een symbool helpt om iets te voelen.
Dat is wel de les ook van vandaag, denk ik. En ook, het is leuk om te zien hoe precies jij met die. Dus jij moet nu een beetje improviseren met die poppetjes. En dat erg. Je ziet dat het. Je bent daar heel precies mee. Ja, het is een soort van bijna automatisch. Je kunt het ook niet onprecies laten staan bijna. Maar dat is waarschijnlijk ook omdat het zo belangrijk is om de juiste symbolen neer te zetten. Ja. We lopen een beetje door de tijd heen. Ik wil nog afsluiten. Ik laat een aantal dingen komen niet aan toe, maar ik denk dat we het heel mooi hebben laten zien wat die methode vermag. We hebben het een beetje onderzocht, hoe kan dit nou werken? Hier en daar even aan de tand gevoeld van wat kritische dingen ingebracht. Volgens mij hebben we een mooi beeld, zo met al. Misschien ter afsluiting toch nog een kritiek op de hele methode ook van familieopstellingen die zeker rond 2000, zo in de Duitse media, was er heel veel kritiek ook op Hellinger. Dan was dat ook een controversieel figuur. Maar jij benoemt het zelf in je boek ook. Volgens mij heb jij er wel een mooi antwoord op ook. Maar de kritiek die vaak gegeven wordt aan familieopstellingen, per extrapolatie denk ik ook voor jouw innerlijke opstellingen, je maakt in hele korte tijd, want jij werkt echt in een paar sessies, vaak maar één sessie, maak je heel veel los bij mensen.
Ja.
En je zegt ook, dat kan ontwrichtend zijn. Mm-hmm. En dat was ook wel de kritiek van, je begeleidt, je maakt heel veel los. Hè, je gaat met slavernijverleden, je gaat met lasten tussen echtparen, je gaat met innerlijke delen die je helemaal niet kent. Die baby die je opeens voelt, die geen zorg heeft gehad. Ja. Nou, en dan is het. Daar is best wel wat kritiek op geweest, dan moet je mensen niet intensiever begeleiden. En dat is iets wat jij dus ook ziet, want je benoemt het in je boek. Hoe zou jij daarop reageren als ik die toch even inbreng, die kritiek? Of die mogelijke.
Ja, ik denk dat het waar is dat sommige mensen meer begeleiding nodig hebben. Dat ze ook meer begeleiding nodig hebben dan ik ze geef. Alleen dat is niet mijn talent. Zeg maar, dus ik verwijs mensen door naar mensen met meer geduld.
Oké, mooi.
He, want ik ben het is niet grote stappen snel, misschien is het wel de grote stappen snel thuis, maar ik ga naar de wortel van die patronen. En dat is mijn kracht, dat ik dat gewoon heel snel kan en dat ik daar ook durf te gaan staan zelf, zodat mijn cliënt in beweging moet komen. Dus ik ga niet pamperen, ik ga niet zoete broodjes bakken. Ik zeg gewoon, je hebt een hele goed ontwikkelde leugenaar dus. Hmm. Weet je, en dan moeten ze zich verhouden tot hun eigen eigenschappen, ook als die niet zo leuk zijn. Hmm. Maar om iets echt te integreren in je lijf, heb je iemand nodig met wat meer geduld en wat meer, een wat trager tempo, denk ik ook. Maar ik bedoel, dus ik zeg dat ook tegen mensen. Van, als je dat nodig hebt, moet je iemand zoeken die dat met jou kan. Ik heb mijn eigen talent. En heel lang iemands hand vasthouden is niet mijn beste ding. Maar ik erken wel dat je... dat om iets helemaal te laten landen in je lijf... en dat echt al die cellen op hun plek komen... en alle dingen die los kunnen komen, met name bij misbruik... ja, daar kunnen zoveel op... Dat is, het is natuurlijk handig ook dat we dingen kunnen onder het tapijt kunnen vegen.
Ja, dat doen we ook
het
om te overleven.
Het is een overlevenmechanisme. Dus ja. Op het moment dat je dingen boven brengt... ja, heb je ook tijd nodig om dat te laten landen in je lijf... en om die ruimte te bewonen bijna die daar komt. En om de pijn die je tegenkomt en het gemis... en het verdriet en de boosheid om daar iets mee te doen. Maar ja, ik kan niet met iedere cliënt naar de bokzaktraining gaan. Ik zeg gewoon, er is hartstikke veel onderdrukte woede. Mijn advies is, ga naar de bokzaktraining. Of doe zo'n meditatie waarbij je iedere 10 minuten iets anders doet aan voelen.
Ja, mooi. Dus die... Dus jij zegt dat waarnemen zonder oordeel, het laten zien, daar oefeningen mee doen, laten zien hoe het zou moeten zijn. Dat is mijn talent, dat kan ik goed. En voor langdurige trajecten of verwerking verwijs ik graag door naar andere mensen. Wat zie je bij andere familieopstellers? Want jij zit al een hele tijd in het vak. Dan kom je dingen tegen van mensen die al gewerkt hebben met andere mensen die ongeveer hetzelfde doen.
Ja, ja, want jij zei van ja, iedereen is, die bij mij komt is daar tevreden over. Nou, ik krijg ook best veel mensen die niet tevreden zijn over familieopstellingen en wat ze daarin hebben gedaan. Mm-hmm. En ik denk, ja, het ligt ook aan de volwassenheid en de draagkracht van de opsteller. Wat er gebeurt in zo'n opstelling. En het idee wat een opsteller heeft over wat er moet gebeuren in een opstelling. Of wat er kan gebeuren in een opstelling. Er zijn zo ongelooflijk veel verschillende stijlen. Net als therapie gewoon verschillende stijlen heeft. Ik bedoel, als ik mensen krijg die in een opstelling iemand hebben moeten vergeven... en daardoor eigenlijk nog erger in de shit zijn gekomen dan ervoor... dan denk ik wel, ja, wat doe je? Wat is het voor een methodiek? Iedere charlatan kan het ook doen. Het is niet zo dat je per definitie, als je een opstelling had, dat het dan goed is. Ik vind, je moet ontzettend voorzichtig zijn met jezelf. Bij welke therapie, wat je ook doet aan therapie, dat je kijkt of je therapeut inderdaad klopt bij jou. En of je daar echt vertrouwen in hebt. En er zijn ook mensen die helemaal geen vertrouwen in mij hebben, die mijn aanpak verschrikkelijk vinden.
Ja, te direct.
Veel te direct. Ja, dus je moet het maar tegen kunnen. Daarom doe ik ook heel veel webinars. Zodat mensen een beetje weten van... nou, ik ben nogal een direct type.
Hey, en als... want ik denk, we moeten echt gaan afronden. Maar als... Dus je legt dat mooi uit. Hè? Dus, en ook toch nog even... Ja, niet elke opsteller is misschien geschikt voor iedereen. Hoe zouden mensen die nu geïnspireerd zijn... Want jij doet zelf volgens mij niet heel veel 1-op-1 meer met mensen. Jij leidt vooral op. Of heb ik dat verkeerd begrepen?
Nee, ik leid inderdaad vooral op. Dus,
is er een register of is er iets als mensen zeggen... Nee. Nou, ik wil een opstelling, dan kan ik bij die of die terecht?
Nee, dat doe ik ook niet meer.
Oké.
Nee. Ik heb graag mensen, dus therapeuten en coaches... die ik verder kan opleiden hierin. En dan een aantal van hen daar steken wel mijn hand voor in het vuur... die door mij zijn opgeleid. En andere mensen, die kan ik ook wel zien wat hun talenten zijn. Maar ja, weet je, als ik iedereen moet gaan nadenken over wat is je probleem... en welke therapeut zal het beste bij je passen... dan word ik een verwijsinstituut. Dat is ook niet helemaal de bedoeling.
Nee, maar misschien als er zoiets is dat natuurlijk... Het is natuurlijk fijn om mensen nu iets te kunnen meegeven aan het eind. Want ik denk dat veel mensen meteen inzien van... oh ja, dit is een krachtige methode.
Ja.
En een interessante dynamiek, een interessante manier om er naar te kijken. Wat kunnen we die mensen meegeven?
Goed zoeken.
Goed zoeken.
Ja.
Oké.
Okay. Ja, gewoon goed kijken en misschien ook iemand een beetje uitvragen over dingen. Hmm. Dat je of lezen wat iemand te vertellen heeft. Dat je denkt, ja, dat is een gegronde persoon en... Die is niet bang om te staan en ook niet bang om tegengesproken te worden. Dat is natuurlijk ook een ingewikkeldheid. Ik vind het zelf altijd heel moeilijk om veel kritiek te krijgen. Maar toch vind ik dat wel een belangrijk ding. Dat je echt met iemand, dat je iemand kan aanspreken op zijn gedrag.
Ja. Nou ja, dat is sowieso voor een veilige relatie met een therapeut denk ik altijd essentieel. Als je niet het idee hebt dat je kan zeggen wat er naar jouw idee niet goed gaat, dan heb je niet een prettige bedding om mee te werken. We moeten afronden. Heb jij nog een noot op je zang dat je zegt, nou, dit of dat wil ik toch nog even zeggen? Of kunnen we het op dit punt voor nu afronden?
Nou, ik heb het idee dat we heel veel aan bod hebben gehad eigenlijk.
Denk het ook?
Ja. Dus ik vond het leuk om te kunnen vertellen over mijn werk en over hoe ik dat zie. Dankjewel.
Fijn. Ja, ik vond het heel leuk om het te horen. En dank voor je komst. Ik heb ervan genoten. Ik hoop de kijkers ook. Bedankt. Tot ziens.